voor de luisteraars van de kerktelefoon hebben we het te lezen schriftgedeelte en te zingen psalmen voor deze avond. Het eerste te lezen schriftgedeelte is uit 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. En het tweede te lezen schriftgedeelte is Jona 1, vers 1 tot en met 10. Jona 1, vers 1 tot en met 10. En we zingen op psalm 73, vers 1, psalm 139, vers 4 en vers 5, psalm 32, vers 5 en de avondzang, vers 1. We noemen nogmaals het lezen schriftgedeelte 2 Koningen 14, vanaf vers 23 tot en met 29. En Jona 1, vers 1 tot en met 10. En we zingen op psalm 73, vers 1. Psalm 139, vers 4 en vers 5. Psalm 32, vers 5. En de avondzang, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij gaan zingen uit psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt in psalm 73, het eerste vers. heilige woord zal u worden voorgelezen uit 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. En vervolgens uit Jona 1, de versen 1 tot en met 10. Dus allereerst wordt u voorgelezen 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. En vervolgens Jona 1, vers 1 tot en met 10.
In het 15e jaar van Amisha, den zoon van Joas, den koning van Juda, werd de Samaria koning. Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël en regeerde 41 jaar. En deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de landpalen Israëls van de ingang van Hamat tot aan de zee des Vlakkenvelds, naar het woord des Heeren, des Gods van Israëls, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, den zoon van Amittai, den profeet die van Gat-Hefer was. Want de Heere zag dat de elden van Israël zeer bitter was, dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren en dat Israël geen uithelper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder den hemel verdelgen zou. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, den zoon van Joas. Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wedergebracht heeft. Zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van Israël, en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Vervolgens lezen we Jona 1, van vers 1 tot en met 10. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, den zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af de Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeide een ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, omdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welke is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en de droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeide tot hem, wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat gij van des Heeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven tot zover.
We gaan ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 139 en daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Psalm 139, vers 4, waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heere, uw oog niet zien? Al voer ik op naar 's hemels trans, daar zijt gij, daar vertoont ge uw glans. En ook het vijfde, al nam ik van de dageraad de vleugelen des lichts te baat. Al waar aan het uiterste der zee de plaats van mijn legerstee, daar zou ook uw hand mij leiden, uw rechterhand niet van mij scheiden. Psalm 139, vers 4 en 5, en ondertussen krijgt u de gelegenheid om gave te geven voor de plaatselijke kiesvereniging van de SGP, hartelijk ook in uw liefde en milddadigheid aanbevolen.
Thank you.
tekst voor onze overdenking vinden in het gedeelte dat we gelezen hebben uit Jona 1 en daarvan de eerste drie versen. Dus Jona 1, vers 1 tot en met 3. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun lieden boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden Jona op de vlucht voor Gods genade. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn onder de zalvende bediening van de Heilige Geest, op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de persoon die vlucht. In de tweede gedachte op de opdracht waarvoor hij vlucht. En in de derde gedachte op de weigering in die vlucht. Dus Jona op de vlucht voor Gods genade. We letten op de persoon die vlucht. We letten op de opdracht waarvoor hij vlucht. En we letten op de weigering in die vlucht. Geliefden, voor ons ligt het Bijbelboek Jona. Wat weet u eigenlijk van Jona? Ik denk, als ik vanavond aan de kinderen zou vragen: wie was Jona eigenlijk? Dan zullen de kinderen misschien zeggen: Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van een walvis. En dat is waar. Jona was ook een deserteur, kinderen. Dat wil eigenlijk zeggen: Jona deed niet wat de Heere van hem wilde. De Heere die geeft Jona de opdracht om naar Nineveh te gaan. Maar Jona weigert dienst. En dat, zoals we hebben gelezen, hij staat voor het aangezicht des Heren. Jona heeft het er niet best van afgebracht in zijn ambtelijke loopbaan en in zijn persoonlijke leven. En misschien hebben wij vanavond de stenen al wel klaar liggen om op Jona te werpen. Het is toch wat? Jona die zo'n duidelijke opdracht krijgt. Maar Jona die echt letterlijk de andere kant op gaat. De Heere die stuurt hem naar Nineveh. Maar Jona gaat eigenwijs de andere kant op. Maar nu eens eerlijk, geliefden. Als u uw zonde zou moeten beschrijven vanavond. Als u uw levensboek eens open zou leggen. Zou u dit allemaal eerlijk hebben opgeschreven, zoals Jona gedaan heeft? Wat zou er uit uw leven, uit jouw leven, jonge mensen, uit mijn leven, op papier gezet worden? Heb je het er beter van afgebracht dan Jona? En ik vraag het ook aan mezelf. Zou u willen, en zou ik willen, dat ons levensverhaal vanavond op papier zou komen te staan? Jona die is door Gods geest eerlijk gemaakt. En Jona is ook overal nog eens doorheen gezakt. En wat is dat vruchtbaar in het leven van een mens. Als we de stand niet meer op hoeven te houden, maar als we mogen worden wie we zijn. Jona gaat hier tonen hoe het er in zijn hart voor heeft gestaan. Dat heeft sommige verklaarders er wel toe bewogen om te zeggen: Jona kan nooit de schrijver van dit boek geweest zijn. Dan schrijf je zulke dingen toch niet op over jezelf. Dan wil je toch een mooi verhaal vertellen over jezelf. Maar u begrijpt, we zijn het eens met de uitleggers die ervan uitgaan dat Jona wel degelijk de schrijver van dit boek is geweest. Jonge mensen, dat is juist een heel goed bewijs dat Gods woord zo betrouwbaar is. Daar staan niet alleen de heldenverhalen van Gods kinderen in. Niet alleen de mooie kanten van Gods kinderen. Nee, daar wordt ook zo heel eerlijk in beschreven hoe David in de zonde is gevallen. Daar wordt zo eerlijk in beschreven hoe Jona een dienstweigeraar was. Hoe ongehoorzaam hij is geweest aan de opdracht die de Heere had gegeven. Jona heeft al die wederspannigheden van zijn leven opgeschreven. En het is een wonder dat hij dat nog doen kon, ook geliefden. Jona heeft er alles aan gedaan om in de dood terecht te komen. Jona heeft zich uit Gods gunst en gemeenschap weggezondigd. Alles erdoor gebracht. Maar o wonder, de Heere heeft Jona weer opgezocht op zijn dwaalweg. Hij heeft hem teruggebracht, al ging het over de bodem van de zee. En daarom, dit boekje gaat eigenlijk helemaal niet over Jona. Weet u waar dit Bijbelboek wel over gaat? Dat gaat over Gods niet aflatende trouw. Dit Bijbelboek neemt ook een eigensoortige plaats in onder de profeten, die wij dan wel aanduiden als de kleine profeten. Al die profeten, en dan zowel de grote als de kleine profeten, die gaan over het leven van het volk van Israël. Gaat over de boodschap die de profeten hebben gebracht. Maar dit Bijbelboekje gaat over de persoon van Jona zelf. En ik zei het al ten diepste helemaal niet over Jona. Want als het dan over Jona gaat en over alles wat hij gedaan heeft, dan is dat niet om een mens in het middelpunt te stellen, maar om te laten zien dat de Heere zijn woord waarmaakt. Om te laten zien wie de Heere is, dwars door al de onwilligheid van een kind en een knecht van hem heen. En hoe de Heere dwars door alles heen langmoedig is, weldadig, barmhartig, groot van goede tierenheid. Hoe die vrijmachtig zijn weg gaat, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Niet Jona heeft het voor het zeggen. Nineveh heeft het ook niet voor het zeggen. Maar de Heere heeft het voor het zeggen. Mijn raad zal bestaan, zeiden we al. Ik zal al mijn welbehagen doen. Daarom begint het Bijbelboekje Jona ook zoals het begint. Met het woord des Heeren. Zo begint onze tekst. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona. En het Bijbelboek Jona eindigt ook weer met het woord des Heeren. Het gaat er in dat Bijbelboek dus over wat voor kracht dat woord des Heeren in zich heeft. Dat het werkelijk een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Dat als de Heere spreekt, het er is. Als hij gebiedt, het er staat. Ik wil en zij zullen. Ja, want Jona is immers de zoon van Amittai. Zo hebben we dat gelezen. En Amittai, daar staat een woordje dat is afgeleid van ons woordje kinderen. Dat kennen wij ook wel, het woord amen. Wat betekent dat ook alweer? Amen. Het zal waar en zeker zijn. Jona is dus een zoon van de waarheid. Hij gaat aan het papier toevertrouwen wat de waarheid is. Over zichzelf, ja. Maar bovenal over wie de Heere is. En dat komt straks in hoofdstuk 3 vooral naar voren. Dit Bijbelboek lijkt op het eerste gezicht een heel bijzonder Bijbelboek te zijn. Het begint namelijk midden in de geschiedenissen van Jona. Misschien is het u wel opgevallen dat het Bijbelboek begint met het voegwoordje en. Dat is natuurlijk op zichzelf genomen helemaal niet zo'n bijzonder woord, zouden we denken. En inderdaad, wij zouden daar zo overheen lezen. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona. En toch ligt er achter dat woordje en een hele wereld. Daar moeten we eens even bij stilstaan vanavond. Daar is geen één Bijbelboek, u kunt zoeken wat u wilt, maar geen één Bijbelboek dat begint met het woordje en. Nou, dat begrijpen de kinderen vanavond ook. Als je het woordje en gebruikt, dan ben je eigenlijk al midden in een verhaal, dan ben je aan het doorvertellen. Dan komt er een vervolg van wat er al is geweest. Dus dat Bijbelboek Jona begint midden in een bepaalde geschiedenis. En blijkbaar hebben de eerste lezers van Jona heel goed geweten in welke tijdsomstandigheden Jona gesproken heeft. In welke tijd hij verkeerde en wie Jona is geweest. Want wanneer leefde Jona eigenlijk? Nou, dat vinden we in het Bijbelboek Jona zelf niet terug. Maar we lezen al eerder van Jona in Gods woord. En daarom hebben we vanavond ook uit 2 Koningen 14 gelezen. Daar kunnen wij lezen dat Jona afkomstig is uit Gathhefer. Plaatsje in de stam van Zebulon, zo ongeveer een uur van Nazareth vandaan. Jona was een profeet in het 10-stammenrijk, in de tijd van koning Jerobeam II. En die koning Jerobeam II die heeft geregeerd van 784 tot 753 voor Christus. Dat betekent dat Jona geprofeteerd heeft in dezelfde tijd als Amos en als Hosea. En wat was dat voor een tijd? Nou, in economisch opzicht ging het de mensen voor de wind. Tienstammenrijk was succesvol. Er was grote welvaart onder het volk en er was ook heel veel voorspoed. We hebben dat kunnen lezen uit 2 Koningen 14. Onder koning Jerobeam de tweede werd het land uitgebreid. Zowel naar het noorden toe als naar het zuiden. Delen van het land die eerder overwonnen waren door de vijanden, die werden weer terugveroverd. En kreeg Israël weer terug. De Heere die zegende dat volk. Maar hoe was het geestelijk onder het tienstammenrijk? Nou, geestelijk, en u voelt dat al gelijk wel aan als ik het zo zeg, was het volk bankroet. Er is een toenemende goddeloosheid onder het volk. Als u de profetieën van Amos eens zou lezen, dan ziet u hoe ernstig die knecht gewaarschuwd heeft. En denkt u eens even aan Hosea. Hosea moest een publieke vrouw trouwen, om haar te laten zien aan het volk. Zo erg is het er met u aan toe. Dat volk dat wil de grenzen uitbreiden, dat wil groter worden, dat wil machtiger worden. Uitbreiding van de grenzen. Maar weet u wat dat volk ten diepste nodig heeft, geliefden? Mag ik het eens zo zeggen? Het uitgebreide hart van God. En daartoe arbeiden die profeten onder dat volk. Dag en nacht roepen ze dat volk op tot bekering. Manen ze terug van hun goddeloze weg. Om hen te tonen dat de Heere, ondanks wie dat volk is, toch bekering wil schenken op hun zondeweg. Dat Jona dus nog werkzaam is, ook in het tienstammenrijk, dat is een teken van Gods genade. Van zijn langmoedigheid, van zijn taai geduld. Er is zoveel kwaad, zoveel goddeloosheid, zoveel godsdienst voor de vorm. Maar de Heere zendt zijn knecht nog uit, het mag nog werken onder dat volk. Hoe getrouw is de Heere, ondanks de slechtheid van de koning, ondanks de goddeloosheid van het volk. Nou, dan zullen ze wel blij zijn met Jona toch, dat je nog zo'n knecht mag hebben. Dan ben je toch nog blij als er één is die voor de waarheid pal staat, die het volk terugmaant van de zonde weg. Ze zullen Jona wel hartelijk lief hebben, dacht u ook niet? Ja, zitten ze te wachten op de boodschap van Jona? Jona heeft naast de bedreigingen die hij ook verkondigd heeft, ook opgeroepen tot bekering vooral onder het tienstammenrijk. Maar hij heeft ook heel duidelijk de zegeningen mogen preken die de Heere schonk. We zeiden het al, de uitbreiding van het land was zo'n zegen. Maar wat doet het volk ermee? Helemaal niets. Ook die zegeningen die de Heere nog geeft in zijn algemene genade, brengen het volk niet op de knieën. De goede tierenheden des Heeren brengen niet tot bekering. Het volk gaat door en het dwaalt al verder en verder bij de Heere vandaan. Nou, dat heeft altijd consequenties, geliefden. Onze kanttekenaren wijzen daar ook op in kanttekening 2. Dan zeggen ze waarom het Gode beliefd heeft deze profeet naar Nineveh te schikken, om door het voorbeeld der Ninevieten zijn volk te beschamen en te overtuigen. En dat zal straks wel blijken. Nineveh zal zich bekeren op de prediking van Jona. En daarom het volk heeft zich de bediening van Gods knecht onwaardig gemaakt. De Heer heeft zich vrijgemaakt van dat volk, maar het volk gaat door in een hardnekkig leven zonder God. En nu gaat de Heer zijn oordelen over dat volk brengen. Die laat dat volk voor wat ze zijn, met al hun wereldse goederen. En hij gaat de prediking wegnemen, geliefden. De oproep tot bekering wordt niet meer gehoord. De Heer die nodigt niet meer, die lokt niet meer tot de zaligheid. Hij gaat de kandelaar van zijn woord wegnemen en verplaatsen naar een heel ander, naar een heidens, naar een goddeloos onbesneden volk, om te laten zien hoe slecht de Israëlieten, het volk van Israël, het ervan af heeft gebracht. En dat ze niet langer meer te verontschuldigen zijn. O ja, Uitwendig is er niks aan de hand onder het volk. De vorm is er echt nog wel, ook onder het 10-stammenrijk. En ze beroemen zich er ook op dat ze het uitverkoren volk van God zijn. Ze hebben toch de besnijdenis als teken? Zo wou hij toch met geen volken handelen? Zij stammen toch af van Abraham, Isaac en Jacob? Maar ondertussen verachten ze het woord des Heren. De prediking die Gods knecht Jona mag brengen in de naam van zijn zender. Het blijft even nutteloos onder het volk. En hoe is dat onder ons? We zijn vandaag bij elkaar onder een zogenoemde tijdrede. En dan kunnen we natuurlijk naar de samenleving kijken en dat moet ook. Maar het oordeel, geliefden, begint bij het huis Gods. Waar hebben de goede tierenheden des Heren u, jou en mij gebracht? Hebben ons weer wat hersteld van corona? Het gaat allemaal weer zijn gangetje. De ruggen die gaan weer recht. We proberen er de schouders weer onder te zetten. Er wordt misschien weer winst gemaakt hier of daar. En we gaan door. Waar brengen de goede tierenheden des Heren ons? Als de Heren ons in onze gezinnen zegent. Als we kinderen mogen hebben die gezond zijn. Als we zelf gezondheid mogen hebben. Gebruiken wij, geliefden, de tijd die de Heere ons geeft en de gezondheid die de Heere ons geeft en alles wat de Heere ons nog geeft in zijn algemene goedheid, ook als kerkmensen, niet tot een oorzaak voor het vlees? Moeten we niet eerlijk tegen elkaar zeggen dat de wereldgelijkvormigheid, de aardsgezindheid, het leven voor het hier en nu, heel de gereformeerde gezindte, inclusief de rechterkant van de gereformeerde gezindte, doortrekt? Wat gaan we op in het materialisme? Het moet al groter en het moet al mooier en het moet nog beter dan de ander. Maar wat heeft de prediking uitgewerkt in uw leven en in jouw leven en in mijn leven? Hoe zit het daarmee, geliefden, vanavond? Hoe is het met je ziel op weg en reis naar een allesbeslissende eeuwigheid? Wanneer is het voor het laatst geweest dat er in de gemeente waar u dan ook maar vandaan komt, of hier in Vriezenveen of elders, een mens tot God bekeerd is? Zou u ze kunnen aanwijzen? Ik hoop het van harte. Dat u zegt, die jongen, dat meisje, daar is de Heere in aan het werk. Die zijn bezet met een hartelijke droefheid naar God. Een verandering in het leven. En naar uw hoop misschien ook wel een vernieuwing. Zou u ze kunnen aanwijzen? Kunt u ze aanwijzen in Vriezenveen? Waar de Heere door is gaan trekken in het leven. En waar die in de onmogelijkheid van zalig worden, toen het van mijn kant onmogelijk werd, van achter het recht zijn zoon heeft willen openbaren. Dat ik voor het eerst in mijn leven de mogelijkheid van zalig worden buiten mijzelf heb leren zien in een ander. Voor wie is de Christus der schriften gaan schitteren in beginsel? Voor wie heeft die waarde gekregen in de verlorenheid van het leven? En nog verder. Wanneer is het voor het laatst geweest dat er in uw gemeente, in onze gemeente, één tot de volle ruimte kwam? Het bloed van Christus toegepast aan het hart. En waar de Vader op grond van het recht ging vrijspreken van schuld en straf. Om dan maar te zwijgen over al die oefeningen die daar nog achter liggen. Moeten we niet eerlijk tegen elkaar zeggen? En ik ken u verder niet, ik weet ook niet hoe het ligt. Maar zo als je het algemeen waarneemt in kerkelijk Nederland, dat de Heere zich zo stil houdt, dat zijn geest hoe langer hoe meer gaat wijken, dat er hooguit misschien wat eerste ritselingen zijn van een droefheid naar God, van een hartelijk wenen over de breuk tussen God en mijn ziel. En geliefde, dat wil ik niet wegdoen, hoor. Laat dat duidelijk zijn vanavond. maar het moet wel verder komen in je leven. Zou het ook vandaag zo kunnen zijn dat de Heere de prediking hoe langer hoe meer gaat wegnemen, dat de prediking geen kracht meer doet, dat die geest zich aan de bediening gaat onttrekken? En waar ligt dat aan? Ik had een oom, jonge mensen, dat was een godvrezende oom. Hij kerkte altijd onder dominee Dumachie van Voorthuizen. En dan kwam hij altijd. En dan zei die jongen: de verborgen oordelen zijn groter in Nederland dan de openbare oordelen. Toen begreep ik het niet. Maar ik denk dat ik er nu steeds wat meer van ga begrijpen. U ook? Het kan je allemaal voor de wind gaan. Je kunt kastelen van huizen neerzetten en ik gun het u van harte, geliefden, echt waar. Je kunt auto's rijden, nou noem het maar op. Dat je zegt, gaat ons goed, we worden gezegend. Ja, maar nou je ziel. Hoe sta je tegenover de rechter van hemel en aarde? Als die nou vanavond je ziel van je afeist, waar ben je dan? Heb je dan een borg voor je schuld? Heb je dan een God voor je hart? Of zeg je, een rijke dwaas geweest. Geleefd naar het goeddunken van mijn eigen hart. Zo beter geweten, maar tegen alle roepstemmen ingeleefd. Nou, dat schuilt er allemaal achter dat woordje en, geliefden. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. Ja, dat is ook nog even waar we een streepje onder moeten zetten vanavond. Dat woord dat geschiedde tot hem. Er staat niet het woord werd tegen hem gesproken of het werd tegen hem gezegd. Nee, het is een geschieden. Het is een heilsgeschiedenis. Want wij kunnen natuurlijk wel naar de tekenen der tijden zien en dat moet ook. En we kunnen bedroefd zijn. Dat kan ook in het ambtelijke leven zo, als we zo het kerkelijke leven wat schetsen. Het loopt de Heere niet uit de hand, hoor. Jonge mensen, echt waar. De Heere die gaat wel door, hoor, met zijn kerkvergaderende werk. Heb maar goede gedachten over die God. Want dat woord des Heeren geschieden tot Jona. Dwars door alles heen gaat de Heere wel zijn woord vervullen. Welk woord? Nou, dat Jona naar Nineveh toe moet. Dan kunnen onder koning Jerobeam II de landsgrenzen worden uitgebreid. Maar de Heere wil zijn volk gaan uitbreiden. Die wil zijn genade gaan uitbreiden. En dat onder de heidenen. Een onbesneden volk. Een volk dat nooit naar God gevraagd heeft. En een volk dat nooit naar God gezocht heeft. En toch gaat de Heere zo'n volk verschonen. Die zullen zich in zak en as bekeren. Maar het woord des Heeren geschiedde misschien nog wel het meest tot Jona zelf. Om te leren wie hij ook na ontvangen genade bleef. En dat niet alleen Gods genade straks zo groot is voor Nineveh, maar dat hij zelfs aan zo'n deserteur, zo'n weglopende knecht, iemand die niet buigen wil, zijn genade wil schenken. Die ongehoorzame knecht, die het niet eens is met zijn meester, die het niet eens is met de zending die hij ontvangt, die krijgt toch genade. Gods barmhartigheden, die gaan roemen tegen een welverdiend oordeel. Dat is de blijvende boodschap, die ook van dit Bijbelboek uitgaat. En zo predikt ook dit Bijbelboek, en dan zeg ik het maar nieuwtestamentisch, de barmhartigheden Gods, geopenbaard in zijn lieve Zoon. Want het is door de hand van Christus dat ondanks alles wat er in deze wereld te koop is en wat er in het kerkelijke leven allemaal wel niet gebeurt, toch dat welbehagen gelukkiglijk voort zal gaan. In hem is de Heere nog altijd barmhartig voor weglopers, mensen die hun eigen gekozen weg gaan. Nee, God zal niet verheerlijkt worden dankzij dat volk, maar wel ondanks dat volk. Maar het is dan ook nogal wel wat, geliefde, wat voor opdracht Jona krijgt. En daar gaan we in onze tweede gedachte nog op letten. De opdracht waarvoor hij vlucht. Want wat krijgt Jona dan te horen? Welke inhoud heeft dat woord des Heren dan voor Jona? De Heere zegt: Jona, maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh. De Heere vraagt niet of het Jona past. Hij vraagt niet: Jona, heb je daar zin in om in Nineveh te gaan wonen? Zou je dat wel fijn vinden? Nee, het is een bevel. Maak u op. Ga. En dat ook nog eens naar de grote stad Nineveh. Waar ligt dat? Nou, jonge mensen, dat ligt waar het huidige Mosul ligt. In Noord-Irak. Een aantal jaren geleden was dat zo vaak in het nieuws vanwege de vreselijke tonelen van de IS. Daar is Nineveh. Nineveh was in die dagen een Assyrische grootmacht. Het middelpunt van de heidense cultuur, zou je kunnen zeggen. Het was ook nog eens de doodsvijand van Israël. Een stad die gebouwd is door Nimrod. Die komt u al tegen in Genesis 10. En dat betekent, in de dagen van Jona is Nineveh dus al meer dan 1000 jaar oud. Kinderen, om die stad waren hele grote muren heen gebouwd. Ik heb wel gelezen dat die muren zo breed waren dat er 3 strijdwagens naast elkaar over die muren konden rijden. En waarschijnlijk had die stad in die dagen al 2 miljoen inwoners. Een machtige stad. Een grote stad. Een machtscentrum van de wereld. Onafhankelijk van wie dan ook. Een grote stad. Ja, zo wordt die stad hier genoemd. Het is opmerkelijk dat in het Bijbelboek Jona dat woordje groot wel tot 14 keer toe naar voren komt. Het gaat straks over een grote storm. Het gaat in hoofdstuk 4 over een groot verdriet. Het gaat ook een keer over grote blijdschap. Nou, en als u zou gaan tellen, dan komt u dat woordje groot wel tot 14 keer tegen. Hier een grote stad. Ook groot in de zonde. Alles wat er aan hoog moeten vinden is aan wereldsgezindheid, aan zinnenlust, aan schande, aan schaamteloosheid. Dat is ondergebracht in Nineveh. Dat is Nineveh. Nineveh is beroemd vanwege zijn veroveringen in die dagen. Nineveh was in die tijd het beeld van de totale morele degradatie. Daar kon alles, daar mocht alles en daar gebeurde alles. En de Heere zegt: Jona, daar wil ik je hebben. Nou, wat moet nu een kind en een knecht des Heeren in zo'n stad? Wat heeft een kind en een knecht van God daar nu te zoeken? Wat moet Jona daar gaan doen? Nou, heel eenvoudig. Jona moet te midden van alles wat zo groot lijkt in Nineveh daar gaan prediken de grote genade Gods, die nog vele malen groter is dan al de ongerechtigheid die daar plaatsvindt. Daar mag hij de boodschap gaan verbreiden dat het tot vreugde is dat er 1 zondaar tot bekering komt, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering in het 10-stammenrijk niet van noden hebben. En als die boodschap gaat doorklinken, geliefden, in een mensenhart, en dat zien we straks ook in Nineveh gebeuren, dan wordt datgene wat groot is, ontzaglijk klein. Dat is toch nog zo. Want ik hoop dat u inmiddels al een beetje meepreekt en zegt: ja, maar dominee, dan zit Nineveh blijkbaar ook in mijn hart. Daar leeft ook alles. Alles wat in de wereld leeft, dat vind ik in mijn hart terug, of niet? Heb je dat al geleerd door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Hier kan alles, hier mag alles, hier gebeurt alles. Zou je het fijn vinden? Als op de wanden van dit Godshuis geschreven zou worden wat er alleen al in onze gedachten is omgegaan. Deze dag? Of de afgelopen uren? Nee toch? Wat een bestaan. En wij menen van nature heel wat te zijn, toch? Op en onder de kansel. We zijn zo groot in onze eigen ogen. Wie zal ons wat maken? Dan menen we dat we een onneembare vesting zijn. Misschien hebt u de Heilige Oorlog wel eens gelezen. Stad mensziel. Een onneembare vesting lijkt het. En we leven alsof er nooit meer een einde aan komt. We leven alsof er nooit een eeuwigheid komt. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Moet het alles aan een ander overlaten. Het wordt een keer eeuwigheid. En wij maar hoge gedachten van onszelf hebben. En grote gedachten van onszelf. Ja, totdat. Totdat de Heere met dat woord. In dat grote bestaan van ons. Gaat spreken door zijn lieve geest. En als dat woord in mijn hart binnenkomt. Zaligmakend. Wat gaat God dan doen? Wie gaat een mens klein maken, geliefden? Wat gebeurt er dan? Zou je dat weten? Vroeger zeiden ze wel eens, dan kom je met de dood in de schoenen te lopen. Hè? Moet je sterven en God ontmoeten. En dat kan niet zoals ik geboren ben. Word ik nameloos klein. Elke stap die ik zet, elke zucht die ik slaak, kan het laatste zijn. En als ik zo God moet ontmoeten zoals ik geboren ben, dan is het voor eeuwig kwijt. Dan komt mijn leven te staan in het licht van de naderende eeuwigheid en die grote godsontmoeting. Dan gaat de Heere zijn deugden afdrukken in mijn ziel en het licht van zijn geest laten schijnen. Te laten zien hoe heilig en rechtvaardig hij is en wie ik ben tegenover hem, ook in zijn goedheid. En dan krimpt een mens in één, geliefden. Dan wordt een mens nameloos klein. En wat zal een mens dan tegen zijn schepper antwoorden, toch? Als de Heere in je leven om zijn recht komt. Als die om zijn eer komt. Als die om zijn deugden komt. Als die om zijn beeld komt. Als die komt met de eisen van zijn heilige wet. Als hij komt in je leven met de dreigingen. Van zijn straffen. Dat hij mijn ongerechtigheid niet langer meer zal gedogen. Nog 40 dagen Nineveh zal worden omgekeerd. Heb je die boodschap al wel eens thuis gekregen? Dan wil je geen rust meer voor het hol van je zielenvoet, geliefden. Dat is nog altijd wat de Heere doet, hoor. Ook in 2023. Dat wat groot is in eigen oog, nameloos klein gaan maken. Je zo al wel eens met je rechten van doen gekregen. Zijn er hier nog die zo hun rechter om genade aan het bidden zijn? Het is tegelijkertijd ook een troost voor de tijd waarin wij leven. Wij kunnen in Openbaring 16 vers 19 lezen dat het rijk van de antichrist zich ontzettend groot zal maken voorafgaand aan de wederkomst. En zien we dat niet om ons heen gebeuren, geliefden? Buiten de kerk, maar ook in de kerk. Waar hoe langer hoe meer een leer naar voren komt. Waarin je zoet gehouden wordt. Waarin de waarschuwende stem niet meer klinkt. Waar mensen bedrogen worden voor de eeuwigheid. Vrede, vrede en geen gevaar. Maar ook in onze samenleving. Wat maakt alles zich groot? Zullen we het bijzonder onderwijs nog mogen houden? Hoe lang mag het Bijbelse geluid nog gehoord worden? Dat het huwelijk bestemd is voor één man en één vrouw? Nou, en ik hoef het niet uit te breiden tot vanavond. Wat maakt alles zich groot tegen dat Bijbelse geluid? Zullen we nog kunnen kopen en kunnen verkopen straks? Als blijkt dat je je niet gevaccineerd hebt. We hebben er al iets van ondervonden. Wat een vreselijke werkelijkheid dat geeft toen in de coronatijd. En hoe zal zich dat alles gaan ontwikkelen? En toch, bij alles wat zich groot maakt, is er geen reden om te wanhopen. Gaat het toch goed? Waarom? Omdat dat grote Babylon, staat er dan, is gedacht geworden voor God. En dan staat er iets ontzaggelijks om haar te geven, de drinkbeker van de wijn van de toren zijner gramschap. En dan lezen we die ontzettende woorden, dat de Heere de plagen die hij daarin zendt, groot zal maken. Wat dacht u? Zou het dan geen wonder zijn, geliefde, als de Heere nu nog komt met de prediking in die grote stad van ons bestaan, van heel het wereldleven, dat er nog doen aan is bij God? Zou dat geen wonder worden dat de Heer je nog terugroept en tot bekering roept en de zonde ordentelijk voor ogen gaat stellen? Nee, niet om je te verderven, maar om je te behouden. U zegt, ja, is dat eigenlijk wel zo? Het klinkt nogal somber vanavond, dominee. En is dat nou in het leven van Jona eigenlijk ook wel zo? Moet Jona dan naar Nineveh om te laten zien hoe barmhartig de Heere is? Wil de Heere Nineveh gaan behouden? Het is bepaald geen vakantiereis die Jona mag gaan maken. Het is ook geen studiereis om het Assyrische volksleven wat beter te gaan bestuderen. Jona heeft daar een opdracht te vervullen. Maak u op, predik tegen haar. En de Heere laat ook nog eens zien wat de inhoud van die opdracht is. Want hun lieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Zo zijn ze in Nineveh. Het zijn net wilde beesten die zich uitleven. De boosheid opgeklommen van voor mijn aangezicht. De Heere kan het niet meer gedogen. Hij kan er niet meer aan voorbij gaan. De ongerechtigheid en de zonde daar, die zijn zo ontzettend groot. Daar is een schuld die roept van de aardbodem tot de hemel. Die boosheid is opgeklommen. En daarom moet Jona de straf gaan uitroepen straks. Predik tegen haar. Jona, predik het recht Gods op Nineveh. In getrouwheid, zonder aanzien des persoons. Eerlijk. Tegenover de bewoners, tegenover de koning, wie het ook is. Je moet ze in hun aangezicht gaan wederstaan, Jona. Hun zonde, hun ongerechtigheden voor de voeten werpen. De oordelen Gods gaan verkondigen. De roepende zonde die het oordeel over zich heen roepen. Nou ja, dat te doen tegenover gelijkgezinden is al moeilijk. Laat staan tegenover mensen die zulke vijanden zijn. Zo hooghartig, zo groot in eigen oog, menend de wijsheid aan hun kant te hebben. Hun boosheid is opgeklommen. Dat is de taak van Jona. Hij moet het oordeel aanzeggen. En dan is God dan barmhartig voor Nineveh? Heeft hij dan hun behoud op het oog? Die prediking staat alleen maar in het teken van de oordeelsdreiging. 40 dagen, Nineveh zal worden omgekeerd. In het feit dat de Heere tegen Jona zegt dat hij tegen Nineveh preken moet, kunnen we alleen maar zien dat er zwaar weer op komst is, toch? Voor Nineveh, en toch. Juist dat spreekt van Gods barmhartigheid, geliefden. Want dat is tot behoud. De prediking is, als het goed is, tegen de zondaar. En voor velen in onze dagen, en daar zijn wij niet te goed voor, toch? Op en onder de kansel, schrikt dat af. Willen velen niet meer eerlijk behandeld worden, ook in de kerk niet. Spreek tot ons zachte woorden. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar het beste bewijs van de zuiverheid van het woord is, lieve mensen, als het wel eens pijn doet. De zuiverheid van het woord is daar, als je er maar niet altijd bij gepreekt wordt. Maar als je er ook wel eens buiten gezet wordt. Als je in je gemis gepreekt wordt. Als de Heere me eens tegenkomt op mijn levensweg en me laat horen, maar zo komt het niet goed. Dat wel eens gebeurt in je leven, dan ligt daar niet anders in dan de barmhartigheden Gods. Waarom? Omdat de Heere de dodelijke dag van Nineveh helemaal niet begeert. Net zo min als die dat van u begeert en van jou begeert en van mij begeert. Jonge mensen, stel je nou eens voor dat de Heere Jona nooit naar Nineveh had gestuurd. Wat was er dan met Nineveh gebeurd? Als de Heer het niet verhoed had, dan was Nineveh in die goddeloosheid omgekomen, voor eeuwig, zonder ooit van dat woord te horen, zonder een enige waarschuwing gehoord te hebben. Dan waren ze allemaal verloren gegaan. Voel je hoe barmhartig dat is, dat de Heere een mens nog laat waarschuwen? En daarom is de prediking ook vandaag tegen ons. Komt de Heere ons tegen in de prediking van het woord. Dat onze boosheid opgeklommen is tot voor zijn aangezicht. De Heere vanavond dwars door je heen kijkt, met eerbied gesproken. En zegt: je kunt voor mij niet bestaan. Uw zonden, uw ongerechtigheden, die maken een scheiding tussen God en je ziel. U bent op weg naar de eeuwige rampzaligheid. En het zal niet lang meer duren, of daar zul je je ogen opstaan, zijnde in de pijn. Dat is uw vooruitzicht, dat is uw bestaan, zoals het van nature is. En het Bijbelboekje Jona zegt: verdraagt zijn tucht die u zijn liefde toont. Want zelfs onder het oordeel zendt de Heere Jona nog. Omdat de Heere zo barmhartig is. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Die geen lust heeft in onze dood. Die geen lust heeft in onze ondergang. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Kijk, en dat betoont de Heere. Nu die Jona naar Nineveh zendt. U moet maar onthouden, geliefde, waar de gerichtsprediking aan de gerichtsoefening vooraf gaat, toont de Heer nog dat hij behouden, dat hij genegen is om te behouden. En dat geldt ook vandaag nog. Als de Heer nog komt met de ernst van de oordelen, met de dreigingen, dan is dat niet om u te verderven, maar om je wakker te schudden. De rechter staat voor de deur. Komt zo niet goed. Je moet een borg voor je schuld hebben en een God voor je hart. En daarom haast u toch om uw levenswil. Ja, daarvan moet Jona wel over de landsgrenzen heen. Dat lezen we niet vaak in het Oude Testament. Dat een profeet over de landsgrenzen heen moet. We lezen het wel van Abraham, we lezen het ook van Mozes, we lezen het van Biliam, we lezen het ook van Elia. Dat ze de grens over moeten gaan, mogen we de rest niet zoveel. En mag ik dan nu maar gelijk de lijn doortrekken, zo aan het eind van mijn tweede gedachte, geliefden. Nu is er één met eerbied gesproken, in de volheid van de tijd geweest. De Heer Jezus Christus, die met eerbied gesproken over de grenzen heen gegaan is, door de grenzen heen gebroken is. Hij, die van eeuwigheid Gods welbeminde zoon was, het vermaak van zijn vader, dagelijks spelende voor het aangezicht van zijn vader, die deelde in de heerlijkheid van zijn vader, die God was, van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar zo gewillig is geweest om naar dat Nineveh van ons af te dalen. Die mens wilde worden, af wilde reizen naar deze om der zonde wil vervloekte aarde. Naar mensenkinderen, verloren zondaren, van wie hun boosheid is opgeklommen tot de hemel. Zondaren, zo groot. Maar juist om de zulken te gaan opzoeken en de zulken te gaan zalig maken. En zie dan eens tot wie hij is uitgegaan. Zaten ze te wachten op zijn komst? Konden ze het buiten hem niet meer stellen? O, niets is minder waar. En hij moest door Samaria gaan. En wat heeft hij daar voor een vrouw ontmoet? Een vrouw die groot was in het uitleven van de zonde tegen het zevende gebod. Zoveel mannen gehad en de man die ze nu had was haar man niet. Groot in de zonde. Maar hij zoekt haar op met de gerichtsprediking. Roep je man en kom hier. Een prediking tegen haar. Hoeren en tollenaren, daar ging hij naar in het huis. O ja, tot ergernis van de vrome godsdienst. Zij waren keurig om door een ringetje te halen. Daar ontbrak helemaal niets aan. Maar hij komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat wat Israël uitband uit de maatschappij, dat raakt hij aan. De melaatsen die onrein waren. Hij legt de hand op hen. De jongeling van Nain, grafwaarts gedragen. Een dode die onrein was, maar hij raakt de baar aan. Hij vereenzelvigt zich met de onreinen, met de goddelozen, met diegenen die groot zijn in de zonde. Hij wilde tot zonde gemaakt worden. En daartoe is hij zelfs afgedaald. In de diepste delen der aarde wilde hij de dood ingaan. Heeft hij zijn leven gegeven voor doorbrengers. En wilde hij de schuld gaan betalen van al degenen die hij van zijn lieve vader al in de stilte van de eeuwigheid heeft ontvangen. Maar hij is ook weer uit de dood opgestaan. O, welk een grens, met eerbied gesproken, is hij overgegaan, doorgegaan. Waarom? Om nu nog altijd een levende zaligmaker te zijn. Om nu nog altijd, door de prediking die tegen de mens is, toch te zoeken en zalig te maken wat in zichzelf verloren is. En daarom al is dat woord tegen je. Al word je er elke keer maar weer buiten gepreekt. Al laat de Heer je zonde ordentelijk voor ogen zien, zul je aanhouden en moed grijpen, ook uit deze geschiedenis. Want de Heer heeft je behoud op het oog en niet je verderft. Zijn barmhartigheden, die roemen tegen een welverdiend oordeel. En dan wacht hij nog om genadig te zijn. En daarom, hoe lang word je al gewaarschuwd? Hoe lang wordt al op de deur van je hart geklopt? En weet je wat vanavond de vraag is? Hoe lang zal dat nog gebeuren? Hoe lang zal de Heer het nog geduld hebben? Misschien was het vanavond wel de laatste keer. En Jona? O, Jona is een onwillige knecht. Jona die is nog bezig met te vechten tegen zijn zending. En hij zal bemerken, wat we hier samen gaan zingen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wij gaan samen zingen Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, en wat daar verder volgt. op de vlucht voor Gods genade. We hebben gelet op de persoon die vlucht, op de opdracht waarvoor hij vlucht. We willen nog kort bij de laatste gedachte stilstaan, de weigering in die vlucht. Het Bijbelboek Jona begon met het woordje en. En nu klinkt daar in vers 3 een maar. De Heere die zegt tegen Jona, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh. En kinderen, het lijkt erop dat Jona gehoorzaamt. De opdracht die hij van de Heere krijgt. Jona maakt zich ook inderdaad op, maar om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Jona die wil niet luisteren. Weet je wat openbaar komt? Jona heeft net zo'n hart als het volk waar hij onder preekt. Die willen ook niet naar Gods knecht luisteren. En daar mag Jona preken en mocht Jona preken. Daar stond hij voor het aangezicht des Heeren. En dat laat iets zien van de bereidheid in het hart om zijn bevelen uit te voeren. Maar nu lezen we om te vluchten van het aangezicht des Heeren. En daarmee zegt Jona, nee, niet met woorden, maar wel met daden. Heere, daar bedank ik voor. Ik neem ontslag uit uw dienst. Daar heb ik mezelf niet voor over. En Jona, hij gaat. Niet naar het oosten, maar naar Tarsis, naar het westen. Er is nog wel verschil van mening onder de verklaarders waar dat precies ligt. Maar ik ga maar met die verklaarders mee die zeggen dat het in het zuiden van het huidige Spanje ligt. In ieder geval heel ver bij Nineveh vandaan. Kinderen, weten jullie wat Jona eigenlijk betekent? Weet je wat Jona betekent? De naam Jona betekent duif. En je ziet deze duif als het ware wegvliegen bij God vandaan. Nee, niet zozeer voor de Heere, maar wel voor het woord des Heeren. Hij wil dat evangelie niet in Nineveh brengen. Zo ver mogelijk bij de Heere vandaan en daar waar hij het woord bekend wilde maken. Waarom doet Jona dat? Niet omdat hij bang is voor de Heere. Maar Jona weet heel goed wat dit betekent als de Heere hem een nieuw arbeidsterrein toeschikt. De Heere weet heel goed wat de Heere, Jona weet heel goed wat de Heere daarmee bedoelt met die zending. Want als de Heere een opdracht geeft om ergens te gaan preken, al is het het oordeel, dan weet Jona heel goed dat doet de Heere om te behouden. Dat heeft, daar heeft geen lust in de dood van de goddelozen. En later blijkt dat Jona dat ook wist. Jona 4. Dan zegt hij, want ik wist dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid. Jona weet, daar kon er wel eens voor gaan zorgen dat de mensen in Nineveh zich wel bekeren. Ja, maar Jona, daarvoor ben je toch Gods knecht geworden? Dat zou toch een wonder zijn? Jona, wat heb je daar dan toch op tegen? Is die misschien bang dat hij straks door dat machtige volk verworpen zal worden? Voor alles wat er op hem af zal komen? Zullen ze misschien met geweld de stad wel uitgooien? Nee, daar is Jona helemaal niet bang voor. Angst speelt hier helemaal geen rol in die weigering. Weet je waar het op vast zit? Jona heeft een jodenhart. Jona denkt dat genade alleen voor hem en voor zijn volk is. Het is het uitverkoren volk van Israël. En zou de Heere nu dat volk voorbij gaan en goddeloze heidenen, onbesnedenen gaan bekeren? Jona ziet het al helemaal voor zich wat er gebeurt. En Jona die vindt het wel best. Maar niet naar Nineveh. Is dat een knecht van God? Kan deze knecht van God dan mensen in Nineveh zomaar verloren laten gaan? Ja, dit is een knecht van God, geliefden. Die veel vaardiger is om de weg van zijn eigen begeerte te volgen dan Gods bevelen. Jona heeft zich daar niet voor over. De oude mens ligt bovenop en dat vlees onderwerpt zich op dit moment niet aan de wet Gods. Hoe is dat met ons? Ben je nog wel eens bewogen met je onkerkelijke buurman of buurvrouw? Of kijk je ze geen eens aan? Dat je zegt, joh, die leven op zondag zo, daar wil ik niks mee van doen hebben. Wij gaan tenminste nog na een tijd rijden door de week. Wij kerken op zondag nog in een behoudende gemeente. Die zonde van Jona, die sluipt er maar zo bij ons in, of niet? Op welke wijze dan ook. Hoe zou u het vinden? Als de Heere er vanuit de wereld gaat trekken en ze komen in de gemeente. En de Heere gaat doortrekken in het leven van die mensen. En u zit al jaar en dag onder de prediking. En de Heere gaat u voorbij. Zou u het ermee eens zijn? Als de Heere nu vanavond eens zegt, ik heb genoeg aan je gearbeid. Wat is het resultaat tot hiertoe geweest? Hoe valt het uit onder de eindstreep vanavond? Onder zoveel goedheid, onder zoveel bemoeienis, nog altijd onbekeerd? Dacht u werkelijk dat dat altijd zomaar ongestraft voort kan gaan? Dan kan het wel eens wezen, geliefden, dat de Heer de kerkmensen voorbij gaat. En dat hij de mensen uit de wereld gaat trekken en in zijn huis een naam en een plaats gaat geven. Dan komt het dichtbij vanavond, vindt u niet? Wij denken in de kerk zo exclusief. Weet u dat dat ook een oordeel is? We zijn zo druk met onszelf, met ons eigen ik. Maar er zijn zielen die ten dode toe wankelen en ik preek ook voor mezelf vanavond. Want het is gemakkelijker om dat hier te verkondigen dan in de straat in Amsterdam, dat begrijpt u ook. Voelt u hoe springlevend dit woord voor ons is? We hebben allemaal zo'n Jona's bestaan. En wij zijn maar druk, of niet? Des Heren tempel zijn deze. En we hebben zo onze kerkmuren. En die kunnen maar zo niet geslecht worden. Is dat de praktijk van kerkelijk Nederland niet? En nou zeg ik niet dat je geen liefde mag hebben, hoor, tot het kerkverband waar de Heer je een plekje heeft gegeven. Maar die kerkmuren kunnen soms zo hoog zijn, of niet? En we hebben niet in de gaten dat het oordeel begint bij het huis Gods. Dat we zo'n Jodenhart hebben. Net als Jona. Jona kan het niet hebben dat de Heere er voor de heidenen is en voor het volk niet meer. Als ze bij Jona niet in zijn straatje passen, dan horen ze er niet bij. En daarom Jona begint er niet aan om naar Nineveh te gaan. En hij kwam af te Jafo. Dat was de enige zeehaven van Israël. Wij kennen die plaats beter, kinderen, als Joppe in Handelingen 9. En daar vindt hij een schip en hij kan zomaar gaan naar Tarsis. Het lijkt wel alsof de Heere hem nog zegent in die weg ook. Maar de Heere die zegt, maak u op. En weet je wat we nu lezen? En hij kwam af. Het loopt met Jona steeds lager af. Straks moet hij overboord, dan gaat het nog lager. En straks ligt hij op de bodem van de zee en heeft hij het dieptepunt van zijn bestaan bereikt. Weet u wat ons dat leert? God ontvluchten, op welke wijze dan ook, is altijd tot mislukken gedoemd. Zult u dat onthouden? En het mag Jona nog wat kosten ook, daar ga ik mee eindigen. Hij gaf de vracht daarvan om met hen te gaan, staat er naar Tarsis, van het aangezicht des Heren. Jona gaat niet afdingen op de prijs. Hij zegt niet, mag ik voor wat goedkoper mee? Nee. Hij financiert bij wijze van spreken heel dat schip om maar in zijn ongehoorzaamheid door te kunnen gaan. Zullen we dat bedenken? Als wij van God afreizen, die waaghalzerij van de zonde tegen de vrije gift van Gods genade komt ons duur te staan. Daar reist er een naar het land van de zedeloosheid, levend in de zonde van het zevende gebod. Natuurlijke driften, onbeteugeld maar te kunnen botvieren. En wat betaal je ervoor? Wat is de vrachtprijs? Een verknoeide gezondheid. een verruineerd leven en een bedorven verbeelding, of niet? Daar reist er een naar het land van de geldgierigheid. Alsmaar beter en alsmaar mooier en alsmaar groter. En de vrachtprijs? Een slaaf van zijn geld. En een hart zo koud als steen. En als de Heer het niet verhoedt, mijn ogen straks opslaande, net als die rijke man, zijnde in de pijn. Daar zijn er al wat afgereisd geliefden naar het land van de eeuwigheid. En de vrachtprijs die ze betaald hebben, wening en knersing der tanden. Beseft u dat wel eens? Dat er op dit moment mensen verloren liggen, die maar één preek nog zouden willen horen. Wat kostte het Jona? Hij vluchtte, staat er, van het aangezicht des Heren. De Heere laat zijn aangezicht niet meer zien. Maar al ziet Jona Gods aangezicht niet, de Heere ziet zijn Jona wel. Al is hij nog zo ver bij de Heere vandaan. Jona betaalt een enkele reis richting Tarsis en hij wil nooit meer terug. Maar de Heere, mag ik met eerbied het zeggen, heeft de terugreis bekostigd. Waarmee? De zending van zijn eigen lieve zoon, die zijn hartebloed wilde storten. En dan kan Jona zo ver mogelijk van God zijn afgereisd, om nooit meer terug te keren. Maar dan zal de Heere op zijn tijd en wijze, en ook in die weg, toch gaan betonen. Jona, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heb ik toch om uw ziel te troosten, van u de schuld en zonde weggedaan. Amen. De slotzang is genomen uit de avondzang en daarvan het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. De avondzang, vers 1. U zij al de eer. Amen.